Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 79 zingen wij het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weiden. We noemden nu Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jeremia. Daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij het zesde vers. Wij herzeggen nu Jeremia 3, de versen 6 tot en met 25, maar vooraf uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14. Waarna wij zingen uit Psalm 74, vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken.
Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. En heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed. Rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens der zonde onderworpen en over zulks de dood en vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijke en geestelijke doods en in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had en heeft niets anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, de welke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf, daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat de bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf, iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, de verstanden en willen Gods gelijkvormig. Of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen.
Thank you.
lezen we u Jeremia 3 vanaf vers 6. Voorts zeide de Heere tot mij, in de dagen van de koning Jozua, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde dezelfde ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere, uw God, hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde, onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigt en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heere. Ook zal zij in het hart niet opkomen. En zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken. En zij zal niet wedergemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heere troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heere naams wil te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw genezingen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waarlijk, tevergeefs wacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn de stem des Heere, onze God, niet gehoorzaam geweest.
Namens de generale synode richten wij ons tot u en jullie met de volgende kanselboodschap. Geliefde gemeente, de profeet Jeremia zegt in Klaagliederen 3, de versen 39 en 40, wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Deze oproep om te klagen en te onderzoeken komt vandaag op de biddag ook tot ons. En tot onze kinderen en jongeren. Het is nodig dat we ons vanwege onze zonde voor de Heere verootmoedigen. En hem smeken om zijn genade. In het paradijs hebben we ons van de Heere afgekeerd. En zijn we onze eigen weg gegaan. We wilden als God zijn. De zonde van hoogmoed dringt overal in door. In de wereld leidt deze zonde tot machtsdenken. Ten diepste gaat het in alle ontwikkelingen over de vraag wie het in de wereld voor het zeggen heeft. De strijd tussen Christus als het zaad van de vrouw enerzijds en het zaad van de slang anderzijds zien we in de wereldwijde christenvervolging die zich toespitst. In dit verband noemen we ook de aangevochten plaats van het bondsvolk Israël te midden van alle volken van deze wereld. In ons eigen land wordt de afkeer van de Heere en van zijn geboden steeds sterker. De zonden worden opgestapeld. Openlijk wordt Gods heilige naam onteerd en vertrapt. Onze samenleving is sterk verdeeld. Met recht kunnen we spreken van roepende zonde als we zien hoe Gods dag wordt ontheiligd, maar ook wat er gebeurt rond abortus en euthanasie. De scheppingsorde van man en vrouw wordt aan de kant geschoven, waardoor het gelijkheidsdenken vrij baan krijgt. Binnen de kerk van Nederland komt allerwege het gezag van de Heilige Schrift onder druk te staan. Wij liggen er allemaal open voor, om de Bijbel uit te leggen op onze eigen manier. Buigen wij onder de schriftuurlijk bevindelijke prediking, die ons aan onze zondeschuld ontdekt, in een weg van recht naar Christus uitdrijft en wijst op een geheiligde wandel? Of staan wij een geloofsbeleving voor waarin zalig worden afhangt van de keuze van de zondige mens? Hoe vaak heersen we over elkaar, ook als ambtsdragers, in plaats dat we onder elkaar bukken? Vooral moeten we onze eigen wegen onderzoeken. De breuk ligt binnen in ons hart. Wij willen niet meer wat God wil. Buigen voor Gods woord en wet moet bij onszelf beginnen. Welke plaats heeft de Heere en zijn dienst in ons leven? Eren we Gods heilige naam en dag? Hoe gaan we om met onze naasten? Hoe leven we binnen het huwelijk en daarbuiten? Hoezeer zijn we gesteld op ons bezit? Uit alles blijkt dat we schuldige zondaren zijn, verdorven tot in het diepste van ons bestaan. Geliefde gemeente, de profeet Jeremia spreekt over klagen, onderzoeken en wederkeren. We roepen u en jullie er allen hartelijk toe op. Die wederkeer tot God komt nooit vanuit onszelf, maar het is een krachtige en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Jeremia mocht bij de puinhopen van Jeruzalem naar boven zien. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht, Klaagliederen 5, vers 19. Vanuit de hemelse troon gaat Gods werk voort. De naam Heere wijst op het onwankelbare genadeverbond dat vast ligt in Gods welbehagen en in het borgwerk van Christus. Alleen daarom is er hoop en verwachting. Tot in het laatste nageslacht blijkt zijn trouw. Door het werk van de zaligmaker zullen we ook in deze tijd, verloren Adams kinderen terugkeren tot God. Zo wordt het waar, keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Jeremia 3, vers 22. Gemeente, in directe aansluiting tot deze kanselboodschap zijn de tekstwoorden voor deze preek vanavond op de biddagavond, het 22e vers van Jeremia 3. Maar de profeet zegt, keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Schrijven wij als thema onder dit vers een gezegende kanselboodschap. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats op een ernstige nodiging. In de tweede plaats op een rijke belofte. En in de derde plaats op een boetvaardige reactie. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij een gezegende kanselboodschap. Drie gedachten. In de eerste plaats een ernstige nodiging. Als de Heere zegt bij monden van de profeet, keert weder, gij afkerige kinderen. Onze tweede gedachte, een rijke belofte. Als de Heere zegt, ik zal uw afkeringen genezen. En onze derde gedachte, een boetvaardige reactie. Als het volk zegt, zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere, onze God. Gemeente, onze tekstwoorden vanavond zijn genomen uit de profetie van Jeremia. Hij werd jong geroepen tot het ambt. Dat was ook zijn grote bezwaar. Maar de Heere zei tot hem, zeg niet, ik ben jong. Want wat ik u gebieden zal, zult gij spreken, en waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. Hij leefde in dagen van diep verval. Het ging in dit hoofdstuk over twee zusters. Maar we zouden wel mogen zeggen twee zusters in het kwaad. Die ene zuster is het beeld van Israël, het tienstammenrijk. En zij wordt in dit hoofdstuk afkerigheid genoemd. En die andere zuster is het beeld van Juda, het tweestammenrijk. En zij wordt in dit hoofdstuk genoemd de trouweloze. Twee sprekende namen, afkerigheid en trouweloze. En dat in de dagen van Josia, de godvruchtige Josia. Dat was toch de tijd van de reformatie. Toen zijn er toch zulke grote wonderen gebeurd. Ach, hier wordt toch duidelijk, gemeente, dat voor het merendeel die reformatie onder Josia een uitwendige reformatie geweest is. Voor de meesten was dat geen waarachtige bekering. De mensen gaan gewoon op het oude spoor verder. En ondanks de wegvoering van Israël naar Assyrië, maakt haar trouweloze zuster Juda het nog erger dat zij blijft voortgaan om openlijk in de zonde te volharden. En die zonden die worden hier in dit hoofdstuk vergeleken bij een heel aangrijpend beeld. om met de taal van onze tijd te spreken, gemeente. De Heere vergelijkt de zonde bij vreemd gaan. De Heere vergelijkt de zonde bij hoererij. De Heere vergelijkt de zonde bij overspel. De Heere was met deze beide zusters, die vroeger één waren voor de scheuring van het Rijk. De Heere was daar een verhouding mee aangegaan, een wettige verhouding. De Heere leefde in een verbondsrelatie met dit volk, zodat hij dat volk noemt mijn volk. We hebben dat ook zojuist gehoord uit de 81ste psalm. En ondanks dat de Heere dat gedaan heeft, jonge mensen, zijn deze beide zusters een, je zou kunnen zeggen, een buitenechtelijke relatie aangegaan. Een onwettige relatie. Ze hebben overspel gedaan met hout en met steen. Het gaat hier over geestelijk overspel. En geestelijk overspel dat bleek in het dienen van de afgoden. En wat nog het allerergste is, zij erkennen dat niet. Zij geven het niet eens toe. Zij schamen zich niet. Zij hebben een hoerenvoorhoofd, maar zij weigeren om schaamrood te worden. Zodat de Heere het hen toeroept bij monden van de profeet Jeremia, alleen ken uw ongerechtigheid. Erken het toch eens een keer, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Het ziet er allemaal zo troosteloos uit als het woord geen kracht meer schijnt te doen. En toch, in het 21ste vers, dat direct vooraf gaat aan ons tekstvers, daar lezen wij hoopgevende dingen. Want er staat, er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. De hoge plaatsen, de hoge heuvels, dat waren de plaatsen waar de afgoden werden gediend. En er is toch wat veranderd, jongens en meisjes. Want als je goed luistert, dan hoor je daar mensen huilen, wenen, luid roepen. Waarom? Omdat de prediking van Jeremia niet zonder vrucht gebleven is. Sommigen denken, Calvijn bijvoorbeeld, dat het hier vooral gaat over het wenen over de gevolgen van de zonde. En ja, dat doen wij natuurlijk al heel gauw. Als je met de gevolgen van de zonde in aanraking komt, dan hebben wij het daar heel erg moeilijk mee. Maar de kanttekenaren, die spreken hier toch over een profetie van een toekomstige bekering. Dus ik geloof toch dat we mogen zeggen dat we hier het geluid mogen horen, die eerste ritselingen van het nieuwe leven. Hier komen mensen voor God in de schuld. Hier gaan zij wenen over hun afkeringen. Hier gaan zij belijden dat ze de Heere vergeten zijn. Maar ja, helpt dat nog wel? Is niet te laat geworden? Heeft het nog wel zin? Dit hoofdstuk, het eerste gedeelte, was heel erg ernstig. De profeet zei, de Heere spreekt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook nog tot haar wederkeren? Een hele indringende vraag. Zo een man zijn huisvrouw verlaat en die vrouw, die wordt eens andere mans, zal die eerste man dan nog tot die vrouw wederkeren? Je zou toch zeggen, dat is te laat. Volgens de wet van Mozes in Deuteronomium kon dat ook niet meer. Dus het is te laat. Ja, het is wel te laat. Ze hebben het te ver laten komen. Je kunt het dus te ver laten komen. Hebt u dat wel eens beleefd? Hebt u daar wel eens amen op moeten zeggen? Dat het van uw kant, dat het van onze kant te laat is. Het kan niet meer. Volgens de wet kan het niet meer. En toch lees ik dat de Heere zegt: gij hebt nu met vele boeleerders gehoereerd. Boeleerders, dat zijn minnaars, buiten de echte man. Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij. Dat is toch niet voor te stellen? Dat de Heere met eerbied gezegd de deur nog openzet voor zulke zondaren. Dus die mensen die zijn daar aan het huilen op de heuveltoppen. En die denken bij zichzelf, het kan niet meer. Het is te laat. Het is te laat. Het is onze eigen schuld. De deur is dicht. En weet u wat de Heere dan zegt? Keert weder. Keert weder tot mij, gij afkerige kinderen. Keert weder. Dat betekent keer terug. Dat is niet zo makkelijk. Jonge mensen, het is makkelijker om van huis weg te lopen dan om weer naar huis terug te keren. Dat is een hele moeilijke weg. Om weer terug te keren en zeggen dat je het verkeerd gedaan hebt. En dat is voor ieder mens een hele moeilijke weg. Want je hebt geen recht meer als je zelf de deur uitgelopen bent. Je hebt geen recht meer op je kamer. Je hebt geen recht meer om terug te keren. En toch als je vader nou zegt, keer terug, kom toch terug. Kom toch alsjeblieft terug. En dat is wat de Heere hier doet. Hij zegt, keer weder, dat betekent kom tot inkeer. Kom maar hier om je zonde te belijden. Breek met de zonde, keer weder. Ja, dat is de straf aanvaarden. Keer weder, dat wil niet zeggen terugkeren als een rechthebbend mens, want er zijn helemaal geen rechten meer. De Heere hoeft helemaal niks meer te geven, hoeft niks meer te doen. Als wij onder de bediening van het genadeverbond onze eigen gang gegaan zijn, wat zou de Heere dan nog aan ons verplicht zijn om te doen? En toch wat hier staat, dat heeft de Heer Jezus ook getekend in de gelijkenis van de verloren zoon. De jongen had ook geen rechten meer en die komt ook niet om op zijn rechten aanspraken te maken. Maar die komt terug bij zijn vader om zijn schuld te belijden. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En daar roept de Heere hiertoe op. En als de Heere daartoe oproept, dan is het dus nog niet te laat. Ja, maar hoe dan? Volgens de wet van Mozes kan dat toch niet meer? En dan is het zo heel opmerkelijk dat om dat nou mogelijk te maken, om nou het onmogelijke mogelijk te maken, verschuift het beeld in dit hoofdstuk. Want eerst wordt het beeld gebruikt door de Heere van een echtgenoot die bedrogen is door zijn eigen vrouw die naar een andere man gegaan is. Zal die man nog wederkeren dan een bedrogen echtgenoot die het er niet bij hoeft te laten zitten? Nou ja, dan gaat het niet meer. Maar om nou te laten zien dat het nog wel kan, gaat de Heere een ander beeld gebruiken. Het beeld van een vader die zijn kinderen terugroept. Keert weder, gij afkerige kinderen. Kijk, je kunt je vrouw de scheidbrief geven. Een echtscheiding. Maar je kunt je kinderen geen scheidbrief geven. Je kinderen blijven je kinderen. En als het goed is, dan staat voor de kinderen de deur open. En dat is wat de Heere hier, vandaar dat hij dit beeld gebruikt. Keert weder, gij kinderen. Nee, hij zegt niet lieve kinderen, hij zegt niet gehoorzame kinderen, maar hij zegt afkerige kinderen. Wat zijn afkerige kinderen? Dat zijn kinderen die hebben zich afgekeerd. En waarom hebben ze zich afgekeerd? Omdat ze een afkeer hadden. Van wie hadden ze een afkeer? Ze hadden van God een afkeer. Ze hadden van zijn geboden een afkeer. Ze hadden van zijn diensten een afkeer. Ze moesten er niks meer van hebben. Ze zijn vreemd gegaan. Ze zijn naar de afgoden gegaan. En dat terwijl de Heere niet anders dan goed heeft gedaan. We gaan het straks zingen uit Psalm 147. En daarvan het 10e vers. Hoe de Heere voor dit volk zo goed gezorgd heeft. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, maar ze hadden er een afkeer van. Ze moesten het niet. Ze zijn hun eigen gang gegaan. Afkerige kinderen. Ja, dat is kenmerkend voor de hele Joodse geschiedenis. Dat begon al heel kort na de uittocht uit Egypteland. Opstand. En dat is in die 40 jaar niet veranderd. Opstand. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En toen zijn ze in Kanaan gekomen en toen is het niet beter geworden. Opstand. De tijd van de richteren. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Dat volk is doodziek. En dat blijkt in de symptomen. Het zijn hele ernstige symptomen. Van geestelijk overspel, geestelijke hoererij, beeldendienst en afgoderij. En toch, en dat kan ik niet begrijpen, toch noemt de Heere hen nog kinderen. Keert weder, kom toch thuis, gij afkerige kinderen, eigenzinnige kinderen, opstandige kinderen, ongehoorzame kinderen. Maar toch nog altijd kinderen des verbonds. Ondanks alles wat ze gedaan hebben, toch nog altijd uitwendig onder de bediening van het genadeverbond. Al hebben zij dan van hun kant de band verbroken, met woord en daad, de Heere heeft van zijn kant de band nog niet verbroken. Hij staat met die vader van de gelijkenis nog op de uitkijk, maar die jongen toch blijft. Keert weder, gij afkerige kinderen. Een ernstige nodiging. We gaan naar onze tweede gedachte, een rijke belofte. De Heere zegt, ik zal uw afkeringen genezen. In de weg van wederkeer, in de weg van bekering, belooft de Heere genezing. Dus die afkerigheid is een krankheid, die afkerigheid is een ziekte. Een hele ernstige ziekte, een dodelijke ziekte. In de Bijbel wordt de zonde vaak vergeleken bij de melaatsheid. Een van de ernstigste ziekten in onze dagen zou je het kunnen vergelijken bij de kanker. Een vreselijke ziekte. Dat is de zonde. De zonde sloopt ons. De zonde die sleurt ons naar het graf. En de symptomen daarvan die laten zien dat we daar allemaal door aangestoken zijn. Niemand van ons kan zeggen dat hij zonder zonde is. Die ziekte, dat is afkerigheid. Weet je wat die ziekte is, jongens en meisjes? Je zou dat kunnen noemen, ik las dat ergens en ik vond dat eigenlijk heel mooi gezegd. Het is de wegloopziekte. De wegloopziekte. Dat is een hele erge ziekte. Altijd maar weglopen. Dat is levensgevaarlijk ook. Als een kind dat doet, altijd maar weglopen, dan kun je de grootste ongelukken van krijgen. En als je bij God wegloopt, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Die wegloopziekte, die is al in het paradijs begonnen. Daar hebben wij ons van God losgescheurd. En daar helpt niks tegen. Je kunt naar een kwakzalver gaan. Je kunt proberen zelfmedicatie te doen met wat huistuin- en keukenmiddeltjes. Maar daar is die ziekte veel te ernstig voor. Het is een dodelijke kwaal. En daar roept de Heere ons van terug. Hij zegt, keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal u genezen. Die kwaal die wordt door heel veel mensen onderschat. Zij proberen met wat eigen middeltjes om er wat aan te doen. Een beetje eigen gerechtigheid, een beetje kerkgaan, een beetje vroomheid. En dan heb je nog van die zachte heelmeesters ook. Die zeggen vrede, vrede en geen gevaar, komt allemaal wel goed. Maar nee, het komt niet goed, het komt helemaal niet goed. Dit is niet een ziekte die je op het licht kan genezen. Dit is een kwaal die voortwoekert als de kanker. En nu zegt de Heere in de weg van de bekering, hij zegt keert weder, bekeert u. En dan zegt hij, ik zal uw afkeringen genezen. Dat is wat, daar zit liefde achter. Ja, daar zit zeker liefde achter. Daar zit de liefde achter van de drie enige God. Daar zit het welbehagen des vaders achter. Ik zal. Daar zit de liefde des zoons achter. Die zijn bloed stortte voor zondaren. Om deze kwaal te kunnen genezen. Daar zit de liefde des geestes achter. Die zulke ongehoorzame, eigenzinnige kinderen in het rechte spoor wil leiden. Daar zit heel veel liefde achter. Ik zal uw afkeringen genezen. Ja, misschien zegt u, ik wil wel terugkeren als ik genezen ben. Ja. Maar vraagt de Heere dat? Zegt de Heere tegen u dat je jezelf eerst moet genezen en dat je dan terug mag keren? Nee, je kunt jezelf niet genezen. Echt niet. Het is onmogelijk om onszelf te genezen. De Heere zegt, dat is de volgorde, keert weder en ik zal uw afkeringen genezen. Hier helpt geen zelfmedicatie. Hij is de heelmeester. Alleen bij hem is genezing te krijgen. Het gaat voor 100% van hem uit. En dat hij dat nog wil doen, dat is onbegrijpelijk. Dat is ook onverdiend. Want we hebben al die geestelijke kwalen 100% aan onszelf te danken. We hoeven nooit naar een ander te kijken. We mogen God daar niet de schuld van geven. We hebben het opgelopen door onze eigen zonde die we gedaan hebben. Door de eigen keuzes die we gemaakt hebben. En als je je eigen lichaam sloopt en je blijft je eigen lichaam slopen, dan zou een arts kunnen zeggen, ja, als u deze keuze blijft maken, dan sta ik ook met mijn rug tegen de muur. Nou, wij hebben allemaal onszelf gesloopt. En toch zegt de Heere, keer weder tot mij. Ik zal uw afkeringen genezen. Hij heeft de wil om te genezen. Hij heeft de macht om te genezen. Hij heeft de middelen om te genezen. Hij heeft de medicijnen om te genezen. Maar we zijn net als die bloedvloeiende vrouw. Wij gaan alle medicijnmeesters af, behalve waar we wezen moeten. Ik zal uw afkeringen genezen. En hoe geneest de Heere dan die wegloopziekte? Hij gaat zijn kinderen dat afleren. In de weg van bekering, wederkeren, gaat hij ze die afkerigheid afleren. Hoe dan? Door een klein beetje liefde uit te storten in je hart. Kent u dat? Een beetje liefde uit te storten in je hart tot hem, tot zijn dienst, tot zijn woord. Als dat gebeurt vanavond, dan is het gebeurd. Echt waar. Tegen liefde heeft nog nooit iemand het uitgehouden. Als hij een kruimeltje liefde in je hart geeft, dan ga je beseffen hoe verschrikkelijk het is dat je van die goeddoende God altijd bent weggelopen en nog wegloopt. Ik zal uw afkeringen genezen. Ja, maar je zit nog altijd met de gevolgen van die ontrouw. Nou, genezen, dat wil zeggen ook van de gevolgen daarvan verlossen. Zoals de profeet Jesaja precies hetzelfde heeft gezegd in het 57ste hoofdstuk. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen en ik zal ze hen geleiden en vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik zal uw afkeringen genezen. Hoe dan? Wel, jongens en meisjes, deze vader heeft nog een kind. Deze vader heeft nog een zoon. Een zoon met een hoofdletter. En dat is een gehoorzame zoon. Dat is een zoon waarvan we ook in dit hoofdstuk hebben horen lezen, dat hij zegt, zie, ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. Jesaja de profeet heeft er ook over gesproken. Hij sprak ook over die wegloopziekte. Wij dwaalden allen als schapen. Weglopen. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Die genezing kan nooit buiten Christus om. Jesaja zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. En het volk zegt daar, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat is toch onbevattelijk dat God zijn zoon daarvoor over heeft gehad om weglopers thuis te brengen. Dan moet hij toch wel heel veel liefde tot die weglopers gehad hebben. En dat is ook zo, want zijn liefde is een eeuwige liefde. Keer weder. Gij afkerige kinderen, bekeert u. Kom terug. En ik zal uw afkeringen genezen. En hoe gaat dat dan, die genezing? Nou, dat is een heel proces. Dat is niet van vandaag op morgen. Die kwaal die zit zo diep. Het is een doorlopend proces. Waarin die wederkerende moeten leren om de adviezen van die heelmeester op te volgen. En mensen uit onze gemeente die behandeld worden in het ziekenhuis, die weten dat de behandeling soms, wordt wel eens gezegd, nog erger is dan de kwaal. Ja, die kwaal is zo erg en daarom is de behandeling ook niet zo eenvoudig. De Heer is geen zachte heelmeester. Hij is wel een liefdevolle heelmeester, maar hij legt de wonden open in het wederkeren. Kent u dat? Hij zet wel het mes erin. Het mes van zijn heilige wet. Dat moet ook, want die kwaal moet eruit. En wanneer krijg je daar nou voor over? Als je nou in een ziekenhuis loopt en de dokter die zegt, ja, moet u eens luisteren, u hebt wel een hele zware behandeling nodig. Wilt u zich daaraan onderwerpen? Ik denk dat er dan twee dingen nodig zijn. Dat in de eerste plaats nodig is dat je beseft hoe ernstig dat je kwaal is en wat de gevolgen zijn als je het niet doet. Want als je denkt dat dat nog wel meevalt, dan denk je, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Dus je moet beseffen hoe ernstig dat je kwaal is. En in de tweede plaats moet je geloven in de kunde van die heelmeester. Want als je denkt, nou, die dokter die heeft er zelf geen verstand van, daar ga ik me niet aan overgeven. Als je merkt, die man die weet waar hij het over heeft, die heeft ervaring, dan zeg je, ja, er zit niks anders op. En met eerbied gezegd, zo is het ook in de weg der bekering, gemeente. Als we niet geloven in de ernst van de kwaal, als we geen vertrouwen hebben in de Heelmeester, dan hebben we onszelf er niet voor over. Maar de Heere zegt, keert weder. Gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Hoeveel procent kans? 100%. De Heere zegt niet, ik zal u een beetje genezen. Maar hij neemt de zonde geheel weg. Hij reinigt de ziel. Hij weet wat de zondaar nodig heeft. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Hij zegt, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Ik zal maken. En dat gij mijn rechten zult bewaren en doen. Rijke belofte. We gaan naar onze derde gedachte, een boetvaardige reactie. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 147, daarvan het tweede en het tiende vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij gaf aan Jacob zijn wetten. Psalm 147, vers 2 en 10. Keert weder, gij afkerige kinderen. Het is niet de eerste keer dat we deze boodschap horen. Het is nog maar kort geleden dat we stilstonden bij de prediking van de doper. En we hebben gehoord, hij bracht dezelfde prediking als Jeremia. Bekeert u. Bekeert u. Dat betekent ook keer weder. Keer weder. Of het nou het Oude Testament is of het Nieuwe Testament. Is altijd dezelfde boodschap. Die mag ons ook vanavond op deze biddag nog gebracht worden, gemeente. Als het te laat zou zijn. Ja, misschien zegt u, aan mijn kant zie ik het niet meer. Ik heb zoveel voorbij laten gaan. U weet niet wie ik ben. Als u zou weten wie ik was, dan zou u zeggen, ja, nee, voor jou, voor u kan het niet meer. Dat klopt. Maar dat zegt de Heere niet, gemeente. Hij zegt, keer weder, gij afkerige kinderen. En hij zegt het niet alleen, maar met die belofte, ik zal uw afkeringen genezen. Er is nog doen aan, lokt hij ook, trekt hij ook, nodigt hij ook, zodat er ook zijn die komen. Hij trekt ze met koorden van liefde en touwen van goede tierenheid. Kijk, daar komen ze. Hoor eens wat ze zeggen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want gij zijt de Heere, onze God. Zie, het is de uitroep van iemand die de roepstem gehoord heeft. Die de roepstem ter harte genomen heeft. Die zich bewust is van wat de Heere hier spreekt. Het dringt nu eindelijk eens een keer door. Het komt eindelijk eens een keer binnen. Wat al die keren nooit naar binnen gekomen is. Want het is een wonder als dat gebeuren mag. Dat het niet meer de stem van Jeremia is. Dat het niet meer de stem van een dominee is. Maar dat het Gods stem is die ons hart vervult. Zie, dat is het antwoord. Hier zijn wij. Eenvoudig, hè? Hier zijn wij. De Heere had gezegd, keer weder. En daar komen ze. Op zijn nodiging, schoorvoetend. En heel erg bedeesd, hier zijn wij. Hier begint het genezingsproces al. Van die afkerige kinderen. Je zou kunnen zeggen, dit is de eerste stap op weg naar de genezing. Zij melden zich bij de Heelmeester. Zij beseffen dat er van hun kant geen doen meer aan is. Zij komen weder met ja, boetvaardigheid. Hier zijn wij. Ze hebben geprobeerd om God uit handen te blijven. Ze zijn altijd weggevlucht. Ze hebben hun heul ergens anders gezocht. Dat kunnen ze niet meer. Hier zijn wij, wat de gevolgen dan ook mogen zijn. Daar zit ook iets in, gemeente, van het aanvaarden van de straf. Het buigen voor God. Zoals een kind dat het bij zijn ouders onmogelijk heeft gemaakt, misschien na jaren thuis aanklopt. En eigenlijk maar op één ding hoeft te rekenen, dat zijn vader zegt, jij hoeft hier nooit meer binnen te komen. En dat kind dan moet zeggen, dat klopt pa, dat klopt ook. Maar toch, hier ben ik. Ik wil mijn schuld belijden. Een onvoorwaardelijke overgave. Een hartelijk neervallen. Een ootmoedig belijden. Zij komen niet als rechthebbende mensen. Dat is geen echte bekering. Een echte bekering bestaat altijd in boetvaardigheid, in rechteloosheid. Hier zijn wij. Wij komen tot u. Nee, ze zeggen niet, wij komen nog wel eens een keertje. Komt u nog maar een keer terug. Wij komen overmorgen wel. Nee, wij komen tot u. Dit kan geen uitstel meer leiden. En zie eens hoe eensgezind wij komen. Dat zeggen degenen die door de Heere getrokken worden. Eerder hebben zij het verwacht van de heuvelen en van de hoge bergen. U kunt het ook lezen in het volgende vers. En ze hebben nu gezien, we waren verkeerd. We waren helemaal verkeerd. Tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en van de menigte der bergen. Waarlijk in de Heere onze God is Israëls heil. Ze willen er niks meer mee te maken hebben. Ze keren die afgoden de rug toe. Ze schamen zich diep. Ze zeggen in vers 25, wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Wij leven nou niet echt in een schaamtecultuur. Er zijn culturen waar mensen als ze iets verkeerds gedaan hebben zich schamen. Nou, die cultuur die zijn wij behoorlijk kwijtgeraakt. Mensen schamen zich nergens voor. Maar als de Heer in je leven komt, dan ga je echt schamen. Schamen voor God en schamen voor de mensen. Dat je gehoereerd hebt. Dat je vreemd gegaan bent. Dat je de Heer de rug hebt toegekeerd. Dan schaam je helemaal weg. Kent u dat? Dat zijn vruchten van de bekering. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Een schuldbeleving die je zelf niet meer uit kunt wissen. Een schaamte waardoor je niet weet hoe diep dat je buigen moet. Wij komen tot u. Nee, dit is niet een, ja, vaak beginnen mensen hun gebed met wij komen tot u. En dan luister je daar een beetje naar. Dan denk ik, jongen. Dat is niet het komen van een rechterloos mens. Maar dat is het opzeggen van een verlanglijstje van iemand die vindt dat de Heere dat toch wel aan hem moet geven. Ik zeg niet dat wij niet mogen zeggen wij komen tot u. Maar dat we het dan zo mogen zeggen. In boetvaardigheid, want gij zijt de Heere onze God. Staan ze nu toch nog op hun rechten? Nee. Dit is niet een staan op hun rechten, zij erkennen Gods rechten, dat is het. Als zij zeggen, gij zijt de Heere, onze God. Heere, u hebt recht op ons leven. U hebt recht op onze tijd. U hebt recht op onze krachten. U hebt recht op ons geld. Gij zijt de Heere, onze God. Wij hadden nooit ons leven aan een ander mogen geven. We hadden nooit onze tijd aan een ander mogen geven. U hebt er recht op. Gij zijt de Heere, onze God. Ja, als zo je weggelopen zoon aan de deur staat. Als zo je weggelopen dochter aanklopt. Schop je die dan van de deur? Maar je moet nooit je kinderen van de deur schoppen. Als er nou zo een aan de deur staat, dan kun je toch de deur niet voor dicht doen. En dat doet de Heer de deur ook niet voor dicht. Want dat is nou zijn eigen werk. Om mensen op dat plekje te brengen. En ik hoop dat de middagpredikatie en de kanselboodschap daarvoor gebruikt mag worden. Want echt gemeente, dan is er droefheid in je hart. Maar dan is er blijdschap in de hemel. Dan is er blijdschap bij de engelen over ene zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Wij komen tot u. We kunnen niet anders meer, we willen niet anders meer. Gij zijt de Heere, onze God. Amen. Ga nu een in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.